Vijfde hoofdstuk van Jozua, waar ik lees vanaf vers 2. Te dier tijd sprak de Heere tot Jozua: maak u stenen messen en besnijd wederom de kinderen Israëls ten tweede maal. Toen maakte zich Jozua stenen messen en besneed de kinderen Israëls op de heuvel der voorhuiden. Dit nu was de oorzaak waarom men Jozua besneed. Al het volk dat uit Egypte getogen was, de manspersonen, alle krijgslieden, waren gestorven in de woestijn op de weg nadat zij uit Egypte getogen waren. Want al het volk dat eruit toog was besneden, maar al het volk dat geboren was in de woestijn op de weg nadat zij uit Egypte getrokken waren, hadden zij niet besneden. Want de kinderen Israëls wandelden 40 jaren in de woestijn, totdat vergaan was het ganse volk der krijgslieden die uit Egypte gegaan waren, die de stem des Heeren niet gehoorzaam geweest waren, de welke de Heeren gezworen had dat hij hun niet zouden laten zien het land, het welk de Heeren hun vaderen gezworen had ons te zullen geven, een land vloeiende van melk en honing. Maar hun zonen heeft hij aan hun plaats gesteld. Die heeft Jozua besneden, omdat zij de vooruit hadden, want ze hadden hen op de weg niet besneden. En het geschiedde, als men een einde gemaakt had van al dat volk te besnijden, zo bleven zij in hun plaats in het leger, totdat zij genezen waren. Verder sprak de Heere tot Jozua: heden heb ik de smaad van Egypte van uw lieden afgewenteld. Daarom noemde men de naam die plaats Gilgal tot op deze dag. Tot zover. Merkwaardige geschiedenis, denk ik altijd. En het lijkt mij ook een merkwaardige vertoning geweest te zijn. Dat in de tijd dat hele volk, al wat mannelijk was, besneden zou worden. Want besnijdenis wordt gewoonlijk toegepast kort na de geboorte. Officieel binnen het Jodendom op de achtste dag. In de islam, het Mohammedanisme, doet me dat bij 13 jaar, geloof ik, als ik me goed herinner. Naar het voorbeeld van Ismaël. Maar het volwassen mannen besneden worden, dat lezen wij verder in de Bijbel niet. En daarom is dit een heel bijzondere gebeurtenis, inderdaad. En bijzonder is bovendien dat het gebeuren kon, sowieso. Want het normale idee was feitelijk dat alle nakomelingen, alle zonen van Abraham, om zo te zeggen, besneden zouden worden ten achtste dagen, want zo werd het in Genesis voorgeschreven. En later werd het natuurlijk ook onder de wet voorgeschreven. Vreemd is dat dit volk na de uittocht uit Egypte inderdaad niet besneden werd. Nou moet ik zeggen, wij lezen daar, voor zover ik weet, in Exodus of andere boeken die daarmee verband houden, lezen wij daar inderdaad niks over. Pas hier bij de intocht in Canaan is er sprake van besnijdenis van heel het volk, zodat we niet noodzakelijk ons zouden afvragen waarom werden ze in de woestijn niet besneden. En als we het ons wel afvragen, dan zou het moeten zijn naar aanleiding van dit hoofdstuk. En dan is het antwoord ook betrekkelijk eenvoudig. Het idee blijft dat gezien althans vanuit Jozua, dat maakt het lastig, maar vanuit Jozua, terugblikkend naar de 40 jaar die aan deze geschiedenis in Jozua vooraf gingen, het volk in de woestijn was, maar officieel 40 jaar eigenlijk in ongeloof. Strikt genomen 38 jaar in ongeloof, maar ik neem het maar gemakshalve als hele periode, 40 jaar. Het zou niet nodig geweest zijn, ze zouden in een paar maanden bij wijze van spreken beloofde land hebben kunnen gaan, waar het niet dat ze de omweg gemaakt hebben via Sinai, dat is punt 1, en daarna hebben ze de volgende 38 jaar helemaal een omweg gemaakt. Het was door de Sinai-woestijn, eigenlijk rondzwervend in wat wij tegenwoordig de Sinai-woestijn noemen. Maar dat was vanwege hun ongeloof. Dat staat er hier ook bij. En hoewel wij met gemak ook de geschiedenis van Israël in de woestijn beschouwen van de andere kant, dat wil zeggen vanuit Exodus, en dus een volk zien dat verlost was uit Egypte en onderweg was naar de vervulling van Gods belofte, En hoewel we dan dus die geschiedenis wat positiever benaderen, is het toch zo dat hier vanuit Jozua teruggekeken wordt en gewoon gezegd wordt, ja, die 40 jaar in de woestijn, dat is, ja, dat was eigenlijk alleen vanwege het ongeloof van het volk in de tijd. Want daarom heeft de Heer hem 40 jaar in de woestijn gelaten, opdat de hele generatie, de hele toenmalige generatie, eerst zou sterven, opdat daarna pas een nieuwe generatie het beloofde land zou binnengaan. En dat is ook wat we zojuist hier gelezen hebben, dus ik heb verder ook geen moeite om een dergelijke verklaring te geven. Dat wil zeggen, tot op zekere hoogte, en zeker gezien vanaf of vanuit Jozua 5, wordt Israël in de woestijn beschouwd als een volk in ongeloof. Dat wil zeggen, het had in het land kunnen zijn, maar het was er niet. Zij konden namelijk niet ingaan vanwege hun ongeloof. En nou geef ik dus dezelfde verklaring, maar nu naar aanleiding van Hebreeën 3, want daar staat dat dan, hè. Vanwege hun zonde, vanwege hun ongehoorzaamheid, vanwege hun ongeloof hebben zij niet kunnen ingaan, enzovoorts. En daarbij werden ze dan kennelijk vanuit dit standpunt hier beschouwd als niet behorend tot het volk van God. Het wachten was op een volgende generatie. En in die hoedanigheid werden zij ook daadwerkelijk niet besneden. Dat is ook wat hier staat. Ik vind het te meer vermakelijk, omdat ik meer dan eens gelezen heb over de besnijdenis, dat die besnijdenis eigenlijk alleen maar een hygiënische maatregel was. Was het idee. En men heeft daar later een godsdienstige betekenis aan gegeven. Dit hele volk kwam immers onder de wet terecht. En God gaf voorschriften met betrekking tot van alles en nog wat. Ook met betrekking tot dagelijks leven. Ook met betrekking tot wat rein was en wat niet rein was. Het wordt dan geplaatst binnen het kader van de gezondheidszorg van het volk, zal ik maar zeggen. En men zegt dan dat de besnijdenis daar eigenlijk ook deel van uitmaakte. En in de toelichting heb ik dan meer dan eens, echt waar, heb ik meer dan eens gelezen dat het begrijpelijk was, omdat het volk natuurlijk juist in de woestijn grote kans liep op wat voor soort besmettingen dan ook enzovoorts. Dus vandaar dat het onder de wet moest besneden worden. Dat soort bijbelcommentaren zijn er in overvloed. Die liggen trouwens deze dagen ook uitgebreid in de winkel, heb ik gezien. Ja, af en toe ga ik er eens in kijken, maar je denkt toch niet dat die boeken koop, verdienen die mensen er ook nog aan. Laat maar zitten. Het is natuurlijk een verschrikkelijk dom en naïef commentaar, omdat de Bijbel juist leert dat, punt 1, de besnijdenis werd niet aan Israël gegeven ter gelegenheid van de uitocht uit Egypte. De besnijdenis werd al ingesteld bij Abraham, en dat is toch 430 jaar daarvoor zo ongeveer. Dat is punt 1. En punt 2 is in de woestijn, juist daar waar dan wellicht de kans op besmettingen of zo groot zou zijn geweest. Juist daar werden ze niet besneden. Ze werden pas besneden bij het ingaan in het beloofde land. En dat onttrekt daarmee de besnijdenis helemaal aan de medische sfeer. Dat wil zeggen aan de gezondheidszorg. Want in de Bijbel heeft het daar niets mee van doen. En wat artsen erover zeggen, ja, dat. Ja, dat is een ander verhaal. Ik bedoel, dat komt in de Bijbel niet voor. In de Bijbel is het zuiver een symbolische aangelegenheid. Dat is waar het om gaat. En over praktisch nut wordt zo zonder meer helemaal niet gesproken. Ik heb me geen mogelijkheid praktisch nut kunnen bedenken. Achteraf lees je in het Nieuwe Testament een uitspraak over besnijdenis die in het openbaar is, als kenmerk dan van een Jood. In de Romeinenbrief is dat. En daarna moet ik altijd wat gniffelen, want hoezo is besnijdenis openbaar? Huh? Nou, het is openbaar. Het is aan de buitenkant, dus het kan zichtbaar zijn, denk ik. Maar gewoonlijk lijkt me toch niet erg zichtbaar, als ik het tenminste goed begrijp. Toch? Of niet? Dat wil zeggen, zo openbaar is het niet. En als dat een teken zou zijn om de Jood te herkennen, dan moet ik zeggen dat het dan wel zwaar tekortschiet. Mede omdat de besnijdenis tegenwoordig wordt toegepast onder zowat alle volkeren. zeg altijd, als je man in Amerika geboren wordt, dan word je geboren in een ziekenhuis, want het is daar gebruikelijk. En als je, als je niet uitdrukkelijk van tevoren te kennen geeft, dat wil zeggen, dat moeten je ouders dan doen uiteraard. Als je niet uitdrukkelijk van tevoren te kennen geeft dat er geen besnijdenis moet worden toegepast, dan wordt het gewoon gedaan, automatisch. Het hoort er gewoon bij. Nog even, ze halen meteen het blinde darm ook weg. En, zo van, daar heb je ook niks aan. Laat me zitten. Nee, dat doen medici. Ze toch opereren, meteen maar de blinde darm weghalen. Ligt toch open, gaat er geen moeite door. Toch of niet? Nou, laat me zitten. In die sfeer ligt het in de Bijbel helemaal, maar dan ook helemaal niet. Daardoor wordt het voor sommigen wat lastig om de zin van besnijdenis te begrijpen. Dat hoeft echter helemaal niet, omdat de Bijbel er wel degelijk commentaar op geeft en ook zegt wat het voorstelt. Het is namelijk slechts een teken. Het heet dan het teken der besnijdenis, zo wordt het in het Nieuwe Testament ook genoemd. Het is een teken, het heeft uitsluitend een typologische betekenis. En die typologische betekenis wordt ook gegeven, merkwaardigerwijze, niet slechts in het Nieuwe Testament. Dat zouden we trouwens verwachten in het Nieuwe Testament. Want daar worden zoveel oudtestamentische typen, althans de belangrijkste, verklaard. De minder belangrijke, zal ik maar zeggen, minder in het oog lopende, zijn daarna eenvoudig te verklaren. Dat is meestal niet zo moeilijk. Maar de besnijdenis wordt niet alleen verklaard in het Nieuwe Testament uitgebreid, maar net zo goed in het Oude Testament. Zodat men ook uit het Oude Testament kan weten wat het betekent. En het is heel wat meer dan een uiterlijk, tussen aanhalingstekens dan, dan een uiterlijk kenmerk van Jodendom. Per slot, als alle Mohammedanen ook om godsdienstige redenen besneden zijn, is dat uiterlijke kenmerk dus sowieso niet meer werkzaam. Het is niet meer herkenbaar. En als andere volken ook besneden zijn, en dat is zo velen, dan als teken functioneert het uiteraard helemaal niet meer. Niettemin, in de Tweede Wereldoorlog werd er natuurlijk wel gebruik van gemaakt. Als er twijfel aan bestond of iemand een Jood was of niet, dan was het betrekkelijk eenvoudig, zij het dan onder dwang, uiteraard te controleren. Wellicht, denk ik dan altijd nog. Maar goed, terug naar dit hoofdstuk. Waar het om gaat namelijk, is dat hier die besnijdenis wordt toegepast en eigenlijk dus, tot op zekere hoogte, compleet opnieuw wordt ingesteld. Want daar komt het zo ongeveer op neer. Ik zeg ongeveer, want oorspronkelijk werd het ingesteld via Abraham. Daarna werd het ook geregeld onder de wet. Maar de eerste 40 jaar onder de wet dus domweg niet toegepast. En hier worden dan officieel wel toegepast. Daarna moet ik zeggen dat voor zover ik weet de besnijdenis alleen wordt toegepast binnen het Joodse deel van Israël. Binnen het Jodendom. En wat de andere 10 stammen betreft, schijnt dat teken toch niet gecontinueerd te zijn om een of andere reden. Te vrezen valt dan ook, maar daar ben ik niet van op de hoogte, te vrezen valt dan ook dat de Israëlieten het niet zo nauw genomen hebben, ook later niet met, dat, met die besnijdenis. En ik vermoed namelijk dat de besnijdenis binnen het tegenwoordige Jodendom, dat wil zeggen onder Israël wat er van over is, dat dat toch zijn oorsprong vindt waar ook het judaïsme zelf zijn oorsprong vindt. Namelijk niet in de oudheid, in de dagen van Mozes, wat het ook mag zijn, maar in de dagen van de Babylonische ballingschap. Want te vrezen valt dat waar Israël in oudtestamentische tijd sowieso de Heer niet diende, op een enkele generatie na dan hooguit, dat daar niet alleen de dienst aan Jehovah niet gepraktiseerd werd, maar dat daar ook dus de besnijdenis niet werd toegepast. Dus ook de eenvoudige verklaring voor het verschijnsel, dat je nou eenmaal niet aan de besnijdenis bijvoorbeeld de 10 stammen zou kunnen herkennen. Heb je dat nog? Dat je Joden daar wel aan kunt herkennen, is omdat het deel uitmaakt van het Jodendom, maar eigenlijk dan dat het pas, dat het weer opnieuw als het ware werd ingesteld in de dagen van de Babylonische ballingschap. Voor zover ik weet. Maar het is natuurlijk moeilijk na te gaan en voor zover we het kunnen nagaan, in ieder geval niet uit de Bijbel. Dus dat even terzijde. Maar hier is dus sprake van, als het ware, opnieuw invoeren van besnijdenis. Als we dus willen weten hoe dat zit met de besnijdenis, zouden we terug moeten gaan naar de oorspronkelijke instelling. En die vinden wij in Genesis hoofdstuk 17. Hoofdstuk waarboven staat naamsverandering van Abraham en Sarai. Dat is zo, want Abraham werd Abraham en Sarai werd Sarah. Met een H aan het eind. Maar daar ga ik nou eerst maar even niet op in. Maar de Heer zegt dan daar tot Abraham vanaf vers 1. Ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. En ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans even menigvuldigen. Maar let op, ik zal mijn verbond stellen. Ik had liever dat woord verbond ook in het opschrift gehad. Boven heel dit hoofdstuk. Want nou missen we het misschien. Maar goed, het is niet anders. Ik zal mijn verbond stellen tussen mij en tussen u. En ik zal u gans zeven menigvuldigen. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en God sprak met hem zeggende. Mij aangaande, zie, mijn verbond is met u. Dat is de tweede keer dus. Mijn verbond is met u. En gij zult tot vader van menigte der volken worden. Uw naam zal niet meer genoemd worden Abraham, maar uw naam zal wezen Abraham. Daar worden ze wat anders van gemaakt. En vers 6, ik zal u, of vers 5 nog, want ik heb u gesteld tot vader van menigte der volken. Waarbij dus de naam Abraham vertaald wordt met vader van menigte der volken. Ik moet u zeggen dat Abraham net zo goed zo vertaald wordt. Dus door die naamswijziging verandert die betekenis eigenlijk helemaal niet. Maar dan verder, ik zal u gans zeer vruchtbaar maken, ik zal u tot volken stellen en koningen zullen uit u voortkomen. En ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u. Dan komt hij weer, hè, dat verbond. Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, tussen uw zaad na u in hun geslachten, tot eeuwig verbond. Om u te zijn tot God en uw zaad na u. En ik zal u en uw zaad na u het land uw vreemdelingschappen geven, het gehele land Canaan, tot eeuwige bezitting, in verband met dat eeuwige verbond. En dan vers 9, voort zei de God tot Abraham, gij nu zult mijn verbond houden, gij en uw zaad na u in uw geslachten. Dit is mijn verbond, dat gij die de houden zult tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u, dat al wat mannelijk is, u besneden worden. En gij zult het vlees uw voorhuid besnijden, dat zal tot teken zijn van het verbond tussen mij en tussen u. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. Al wat mannelijk is in uw geslachten, de ingeborenen van uw huis, de gekochte met geld van alle vreemden, welke niet is van uw zaad. De ingeborenen van uw huis en de gekochte met uw geld zal zekerlijk besneden worden. En mijn verbond zal zijn in uw lieden vlees tot eeuwig verbond. Al wat mannelijk is, de vooruithebbende, wat uiteraard hetzelfde is, hè? Al wat mannelijk is, de vooruithebbende, wiens vooruit vlees niet zal besneden worden, dezelfde ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden. Hij heeft mijn verbond gebroken. Nou goed, en dan nog een keer hetzelfde verhaal, maar nu in verband met Sarah. Want Abraham wijst er de Heer op dat het Sarah niet meer ging naar de wijze der vrouwen, zoals het heet. Want het verbond wat hier aangekondigd wordt, dat is een verbond met Abraham en zijn zaad. Met Abraham en menigte van volken. Of hoe het maar heten mag. Ik heb niet elke keer bij die uitdrukkingen stilgestaan. Maar waar het om gaat, is dat we hier bijna in elk vers lezen over een verbond. En over dat Abraham vader van menigte dan wel vele volken zou worden. Zodat dit verbond met Abraham in elk geval van doen heeft met zijn nageslacht in het algemeen. Niet alleen in het enkelvoud zijn zaad het welk is Christus, zoals wij weten uit Galaten 3. Maar wel degelijk ook zijn zaad in de zin van menigte der volken enzovoorts. Vele koningen, gans zeer vruchtbaar en hoe het allemaal maar heten mag. Dat wil zeggen, verbond dus met Abraham, Abrahams zaad, Abrahams nageslacht, menigte van volken enzovoorts. En daarna wordt hetzelfde ook van toepassing gebracht uiteraard op Sara, want het idee was dat inderdaad Sara een zoon zou hebben en dat het niet van toepassing was op Ismaël, geboren uit Hagar, reeds in de voorgaande hoofdstukken. Ik hoop dat dat ook duidelijk is. En ook als aan Sara, of met betrekking tot Sara, deze dingen opnieuw gezegd worden, bevestigd worden, staat er weer in vers 19: voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren en gij zult zijn naam noemen Isaac. En ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot eeuwig verbond, zijn zaden na hem. Ik hoop dat het ook duidelijk is. Zijn naam wordt al genoemd, Isaac, al voordat Sara in lachen uitbarstte toen ze ervan hoorde. Vind ik ook altijd wel aardig voor de leerder gezegd. Want waar het om gaat is dat natuurlijk deze Isaac in de eerste plaats een type is van Christus. Degene door wie inderdaad dit verbond vervuld zou worden. Door wie het nieuwe verbond zou aanbreken. En dus de blijde boodschap zou gerealiseerd worden. En dat dat reden is tot blijdschap en dus tot lachen lijkt mij een duidelijke zaak. Ik zeg altijd, daar is niks mee mis. Ik moet nog altijd lachen. Dat meen ik. Ik moet nog altijd lachen als ik hoor van een God in de hemel, schepper van hemel en aarde, die ver en ver boven ons staat, die genadig en barmhartig is en die ons om niet gratis cadeau gewoon eeuwig leven geeft. En dat is nog het minste, want ik moet er nog aan toevoegen, dat hij ons zelfs met hem zet in de hemel, onze hemelse erfenis geeft, en dat we zouden delen in zijn heerlijkheid. Dat kun je bespottelijk noemen. Sommigen vinden dat ook bespottelijk. Iets dergelijks is het ook, maar dan niet zo negatief. Het is inderdaad iets zo verschrikkelijk onverwachts, zoiets onvoorstelbaars, iets waar je helemaal niet op rekent, dat het iemand met een beetje gevoel voor humor in lachen zou doen uitbarsten. Want zoals ik me heb laten uitleggen door Godfried Bomans, dat was geloof ik, humor, het geheim van humor. Humor zit hem gewoon in het onverwachte. Onverwachte dingen doen de mensen lachen uitbarsten. Dat kunnen leuke dingen zijn, die kunnen ook heel gekke dingen zijn. Iemand die zomaar ineens struikelt en een blad met servies laat vallen, zal ik maar zeggen, alle borden breken. Sommige mensen lachen daar ook om. En die hebben een sterk gevoel voor humor, moet ik u zeggen. Dat is gewoon het onverwachte, daar reken je niet op. Soms wel trouwens, maar vooruit, laat me zitten. Hangt er vanaf wie het blad draagt. Maar dat even terzijde. Er is niks mee mis met lachen. Integendeel. En Isaac als type van Christus wordt inderdaad zo genoemd. De Heere heeft mij een lachen gemaakt, wordt het heel plechtig vertaald hè, later. Hè. Die heeft mij een lachen gemaakt. Natuurlijk, blijdschap, toch? Niet alleen vanwege de typologie en de daarbij behorende betekenis, maar ook het leuke verschijnsel dat Abraham 100 jaar en Sara 90 jaar, die krijgen een baby. Is dat lachen of niet? Toch? En Abraham, de stamvader van alle Joden, en die kunnen er wat van, hoor, wat humor betreft. Hè? Natuurlijk moet hij erom lachen, er staat van hem zelfs, dat hij op zijn aangezicht viel van het lachen, in vers 17. Ik heb het net niet meer gelezen, maar daar staat het. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. Dat betekent gewoon, hij rolde over de grond van het lachen. Dat is wat er staat. Dat betekent het echt. Zeker wel. De prachtige grap is dat. Of niet, ik zeg wel niks geks. Dat is toch gewoon zo. Er is niks mee mis. En toen Sara het hoorde, lachten ze ook. Die luisterde het stiekem af. Maar kon daarna de lachen niet houden. Het lijkt mij een leuk mens. Ik hoop hem later nog eens te spreken. Nou goed. Dat meen ik ook, ja. Maar let nou op waar het over gaat. Hè? Een verbond. Huiswerk is onder andere, hoe vaak komt het woord verbond voor in Genesis 17? Dat is niet zo moeilijk, dat is aandachtig lezen en turven. Ik heb het niet gedaan hoor, dus ik weet het niet. Maar dat het een van de trefwoorden is in dit hoofdstuk lijkt me duidelijk. En verder gaat het om nageslacht. Nageslacht voor Abraham, Isaac. Abraham die reeds verstorven was, staat er later in Romeinen 4. En hoewel de moeder in Sara verstorven was, staat meen ik ook in Romeinen 4, als ik me goed herinner. Maar in elk geval, zij zouden nageslacht hebben en zeer, maar dan ook echt zeer talrijk. Dat is waar het in de eerste plaats over gaat. En het wordt in verband gebracht met dit verbond, mijn verbond, zegt de Heer. En het wordt ook meerdere malen genoemd, mijn eeuwig verbond. En ook consequenties daarvan zijn dat dat volk in het land Canaan zou wonen en zou het hebben tot eeuwige bezitting in vers 8. Dan moet even goed tot ons doordringen waar het eigenlijk over gaat. Daarnaast lezen wij dan dat als teken, want dat is het woord in vers 11. Dat als teken van dat verbond besnijdenis zal worden toegepast. Nou lijkt mij het voor de hand, ik weet nooit hoe ik het netjes moet vertellen. Dat kan ik namelijk eigenlijk niet goed. Maar nou zal toch duidelijk zijn dat het teken van de besnijdenis nou eenmaal verricht wordt aan het geslachtsorgaan van de man. En dat het dus iets met voortplanting te maken heeft, dat lijkt mij duidelijk. Ik probeer het netjes te zeggen, maar ik hou het liever niet achter, maar ik heb altijd moeite met te zeggen. Maar waar het tot neerkomt is in ieder geval dat ter gelegenheid van de bevruchting er sowieso geen vooruit is. En ik hoop niet dat ik het uit moet leggen, en anders vraagt u die naam. Maar in een Rode Kruisgebouw moet je dat ergens toch kunnen, moeten ze dat toch kunnen vertellen. En anders maar onder vier ogen. Maar dat is wat ik nu zeg. Hè. Waar bevruchting plaatsvindt, daar is op dat moment inderdaad geen voorhuid aanwezig. Dat is het idee. En dat is nou precies waar het om gaat. De verwijdering van de voorhuid drukt inderdaad uit vruchtbaarheid. Het tot stand komen van nieuw leven. Dat is eigenlijk de meest fundamentele manier om het te zeggen. En het verklaart waarom het teken niet gewoon een brandmerk was, of waarom het niet een gaatje was in je oor, of een afgesneden oorlelletje. Had toch ook gekund? Dan kan je tenminste makkelijk aan de buitenkant zien. Nee, het heeft iets te maken met voortplanting en dus met vruchtbaarheid. Daar gaat het om. En verder, geen enkel praktisch nut dient het. Slechts als teken, en je zou dat teken moeten begrijpen. Daarna is er natuurlijk nog wel wat over te zeggen, maar daar gaat het me nou nog even niet om. Waar het me nou primair om gaat, is om het feit dat de besnijdenis beschouwd wordt als teken van een verbond tussen de Heer en Abraham en Sara, met nadruk ook Sara, verbond tussen de Heer en Abraham en Sara met betrekking tot hun nageslacht. En eigenlijk, zij zouden nageslacht hebben, punt 1, en punt 2, dat nageslacht zou op een of andere wijze door de Heer gezegend worden. Dat is het idee. Waarna ik natuurlijk nu makkelijk even een vraag kan stellen. De vraag namelijk, van welk verbond is de besnijdenis eigenlijk een beeld? Want dat de besnijdenis een beeld is van het verbond, klinkt geen enkele verbondstheoloog of aanhanger daarvan vreemd in de oren. Zo'n makkelijke uitdrukking, het verbond. En u weet het, als ik de term hoor, het verbond, dan is mijn eerste vraag altijd, welke? Dat is niet zo ingewikkeld, zeg even welke. Want we hebben er heel wat in de Bijbel. Natuurlijk, ze staan in relatie tot elkaar, maar daarom zijn ze niet identiek. Welk verbond? Besnijdenis is een teken van een verbond. Welk verbond? Uiteindelijk, broeder, ja, uiteindelijk. Ja, uiteindelijk. In ieder geval niet van het zogenaamde oude verbond. In ieder geval niet van de wet. Begrijp je me goed? De besnijdenis werd onder de wet en door de wet wel degelijk voorgeschreven. De Heer Jezus heeft het er later nog over met zijn tijdgenoten. Toen hij weer eens wat gedaan had op zondag, namen ze hem dat kwalijk. En toen zei hij, je neemt me kwalijk dat ik een werk doe en een hele mens genees op de Sabbat. Johannes 7 geloof ik. Je neemt me kwalijk dat ik een hele mens genees op de Sabbat. En jullie passen toch de besnijdenis toe op de Sabbat, opdat de wet niet gebroken zou worden. En daarmee wordt de wet toch niet gebroken als het nou eenmaal op de achtste dag moet. En het is Sabbat, nou ja, dan moet het op de Sabbat de besnijdenis. Dat doen jullie toch ook? En wat is helemaal de besnijdenis? En zeg ik genees een hele mens op de Sabbat. Dat gaat dan toch zeker voor. Maar het punt is dat de wet wel degelijk de besnijdenis voorschrijft. Ook dat de besnijdenis een teken is van het verbond. Maar dat wil nog niet zeggen dat de besnijdenis een beeld is of een teken is van de wet. Ik moet zeggen, in tegendeel, eigenlijk. Juist niet. En met grote nadruk niet. Ook, ik bedoel niet alleen omdat de besnijdenis al gegeven werd ver voor de wet. U weet wel, 430 jaar of zo. Want precies weet ik dat zo gauw niet. Maar pakweg 430 jaar voor de wet. Aan Abraham. Maar ook vanwege de betekenis van de besnijdenis. De betekenis van de besnijdenis is juist niet de wet. Sterker nog, de besnijdenis beeldt eigenlijk onder andere uit dat de wet zou worden weggenomen. Nou, niet alleen de wet, maar wel onder andere de wet. En daar gaat het maar om. We zouden het goed tot ons laten doordringen. Hoezeer Jodendom, wet en besnijdenis ook met elkaar verbonden zijn. De besnijdenis is geen teken van het verbond der wet, maar is een teken van een verbond met Abraham. Het Abrahamitisch verbond en niet het Mosaïsch verbond. Daarna haast ik mij op te merken, in reactie op de antwoord van onze broeder zojuist, dat wel degelijk gezegd kan worden dat de besnijdenis een teken is van het nieuwe verbond. Begrijp je me goed? Letterlijk kan dat natuurlijk niet. Na de letter bedoel ik, kan dat niet. Want de besnijdenis werd gegeven terwijl het oude verbond nog niet eens gegeven werd, nog in geen eeuwen. Dus je kunt dan zomaar niet zeggen, besnijdenis is een beeld van het nieuwe verbond. Maar het punt is, de besnijdenis wordt gegeven als teken van het verbond met Abraham. En het verbond met Abraham wordt vervuld, wordt gerealiseerd, want houdt beloften in toch? Het verbond met Abraham wordt vervuld en gerealiseerd dus bij het aanbreken van het nieuwe verbond. Namelijk, het nieuwe verbond heet nieuw verbond, omdat het komt na en in zekere zin ook ter vervanging van het oude verbond der wet. Maar het nieuwe verbond is de logische consequentie of vervulling van het verbond met Abraham. Zal ik het nog anders zeggen? Het nieuwe verbond vervangt de wet, maar vervult het verbond met Abraham. Heb je dat? Het oude en het nieuwe verbond staan kausaal volkomen los van elkaar. Dat wil zeggen, het een veroorzaakt niet het ander. Zo is het nou eenmaal niet. Integendeel, het causale verband ligt tussen de belofte aan Abraham, dat wil zeggen het Abrahamitisch verbond der belofte, en het nieuwe verbond. En de wet, daarvan zegt Galaten 3, want daar staat dit wat ik nu zeg uitgebreid, een heel hoofdstuk lang. De wet kwam 430 jaar na de belofte aan Abraham. Kwam naast, staat er, erbij namelijk, werd daarbij gesteld, maar die wet deed de belofte aan Abraham niet teniet, staat er. En vervolgens wordt uiteengezet dat die belofte aan Abraham pas vervuld kon worden nadat de wet weer weggehaald was. En zolang dus de wet van kracht was, kon het nieuwe verbond niet aanbreken. Staat daar ook, maar staat nog uitgebreid, dit staat nog uitgebreider, zelfs in Hebreeën 9. Zolang de eerste tabernakel nog stand hield, was de weg tot de tweede tabernakel in het heiligdom nog niet vrijgegeven. Ik ga het allemaal niet opzoeken, want dan ben ik een paar avonden bezig over deze kwestie. Het is al erg ver uit de buurt van Jozua 5, als u maar doorhebt dat de wet zomaar op zichzelf staat, via Mozes gegeven werd, stond naast de belofte aan Abraham, maar het deed de belofte niet teniet, zegt Galaten 3, maar de belofte kon pas vervuld worden nadat de wet ook weer weggenomen was. Mede opdat niemand zou denken dat deze zegeningen die de Heer zou geven onder het nieuwe verbond, dat die zouden voortgekomen zijn uit de wet, want het is niet zo. Ze komen voort uit de genade Gods die tot uitdrukking kwam in de beloften die God aan Abraham deed en bekrachtigde met een eedzwering en die de vorm had inderdaad van wat de Bijbel noemt een verbond. Daar gaat het maar om. En het punt is dan dat de besnijdenis inderdaad van alles van doen heeft met voortplanting. met vruchtbaarheid. Dat in de eerste plaats en het beeld uit dat en hoe bovendien deze vrucht tot stand zal komen. Nou ja, in het algemeen hoe een nieuwe schepping tot stand zal komen, hoe een nieuwe generatie verwekt zal worden, hoe eeuwig leven verwekt zal worden en dat soort dingen meer. Als ik het heel vlug zeg, is eigenlijk, maar nou, dat is misschien niet zo verstandig maar wat ik nu doe, maar als ik het heel vlug zeg, de besnijdenis is eigenlijk gewoon een beeld van opstanding. En ik waag het er maar op, in Friesland, als er opstanding is, dan is er geen vooruit. Besneden of niet besneden heeft er niks mee te maken. Als er opstanding is, is er geen vooruit. Dat is het verhaal. Hebben die nog tot zover? Daarna zeg ik het weer iets algemener. De gedachte is namelijk dat huid nou eenmaal bedekt. Dat doet de voorhuid ook. En het idee is dat het wegnemen van de voorhuid dus overeenkomt met wegnemen van de bedekking. Van alles wat bedekt. Alles wat verbergt. Vandaar dat besnijdenis dus ook is openbaring. Maar als er wat geopenbaard wordt, is het altijd nieuw leven. Nieuw leven dat aan het licht gebracht wordt. Leven en onverderfelijkheid. Enzovoorts. Dat heet nou eenmaal openbaring. Bovendien, al wat in het Oude Testament verborgen was, wordt in het Nieuwe Testament, de Nieuwtestamentische Bijbelboeken, aan ons geopenbaard. Maar als ik zeg, wat werd er nou eigenlijk geopenbaard met één woord? Dan geef je als antwoord Christus. Of een nieuwe schepping. Of een nieuw priesterschap. Naar de ordening van Melchizedek. Toch, zoiets. En wat werd er dan weggenomen? Waar is die voorhuid een beeld van dus? Wat was die bedekking? Nou, wat verhindert ons een nieuwe schepping te zien? De oude, dus wat wordt er weggenomen? De oude schepping. De voorhuid is een beeld van de oude schepping. En daarmee ook van de oude mens en van het vlees. Want vlees verhindert ons de geest te zien. Op een heleboel manieren natuurlijk. Maar daar ga ik allemaal niet op in. Het gaat maar om het beginsel. Geest is nou eenmaal inwendig en vlees is uitwendig. En vlees moet worden weggenomen omdat de geest zou openbaar worden. En het Oude Testament kondigt aan de komst, allemaal openbaring van de geest. En het Nieuwe Testament zegt dat die geopenbaard is. Nog afgezien van dat het ook zegt dat de geest openbaart. Maar goed. Maar de voorhuid is dus een beeld van de oude schepping, van de oude mens, van het vlees. Maar net zo goed, en bepaald niet in de laatste plaats, noem nog eens een bedekking. De wet. Toch? Besnijdenis is niet een teken van de wet. Besnijdenis beeld uit dat de wet zal worden weggenomen. En dat zolang de wet er is, er geen leven is en voortgebracht kan worden. Zolang de voorhuid is wat die is, komt er geen nieuw leven. Dat is het verhaal. En ik zeg dat weer, los van de gedachte aan besnijdenis. Maar wat besnijdenis uitbeeldt, is wegnemen van al het oude. Dus. En daar gaat het dan om, inclusief de wet. Er zijn wel dingen die als bedekking beschreven worden in de Bijbel. Maar alles bij elkaar kun je gewoon zeggen, het is een beeld van de oude mens, de oude schepping, de oude natuur. En daar hoort de wet uiteraard bij, want de wet is gelegd op het vlees. En als vlees verdwijnt, verdwijnt de wet ook. Trouwens, hoe zijn wij eigenlijk verlost van de wet? Toch doordat we naar het vlees met Christus gestorven zijn, was toch het idee. En wat stierf er eigenlijk toen de Heere Jezus stierf? Wel, de oude schepping, de oude mens en de wet. Alleen gebruik je dan die term niet. Want de wet als dood, zal ik maar zeggen, als bediening des doods, daarvoor kun je moeilijk zeggen dat die stierf. Maar je kunt wel zeggen, de handschrift werd weggenomen. Het handschrift werd uitgewist. De twee stenen tafelen werden gebroken. ik geloof dus ook niet, even tussendoor, voetnootje. Ik geloof dus ook niet dat men die twee dingen ooit nog een keer zal terugvinden. En soms denk ik, ik moet er niet aan denken dat ze die nog terugvinden. Toch? Adidas Verbond vind ik prima. Ik denk het niet. Maar die twee stenen tafel als zodanig. Nee. Die horen gebroken te zijn. Het is weggedaan, is het normale idee. Nou goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Waar we het over hebben is dat de besnijdenis dus gewoon een uitbeelding is van wedergeboorte. Ik heb het woord nog weten te vermijden even. Want dat is het toch? Wat is dan wedergeboorte? Wedergeboorte is toch gewoon het afleggen van het oude en het aandoen van het nieuwe. Het sterven naar het vlees, het opgewekt worden naar de geest. Met dank aan 2 Timotheus 1 vers 16 geloof ik. Wedergeboorte, dat is wat het is. Dood en opstanding. En daarna, naar aanleiding van Jozua 5, de doortocht door de Jordaan. Waar is dat eigenlijk fundamenteel in de eerste plaats een beeld van? Toch net zo goed van wedergeboorte. Men laat het oude achter zich, wordt verlost van het oude, het nieuwe wordt openbaar, men komt het land in enzovoort. En dat dat dus gepaard gaat met de besnijdenis van het hele volk. Ja, dat hadden we zelf kunnen bedenken dus. Er is dus eigenlijk niks bijzonders aan. En het bevestigt de betekenis van dit teken. Kortom, de besneden Jood... De besnedenis van de Jood drukt dus uit niet dat hij onder de wet leeft. Het drukt uit dat God belofte gedaan heeft. En drukt tegelijkertijd eigenlijk uit dat die niet vervuld zullen worden zolang die bedekking van de wet er nog steeds is. Dat is een beetje een navrante situatie eigenlijk dus. De besnedenis getuigt namelijk tegen allen die onder de wet zijn. En als je nog een verklaring wilt voor dat men in de woestijn niet besneden werd. Wel, in de woestijn werd men geplaatst onder de wet. En dan, die schrijft wel besnijdenis voor. Maar in de praktijk is de wet het tegenovergestelde van de besnijdenis. Het punt is echter dat de wet stelt, erkent de besnijdenis. Uiteraard, want de wet erkent de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. De wet ontkent niet dat de mens uit genade en door geloof gerechtvaardigd wordt. De wet zegt echter dat als men voor God gerechtvaardigd wil worden, naar wettische beginsel, namelijk uitwerken, nou dan moet het zo, moet het volgens de regels van de wet, alleen het zal niet lukken. Maar als je denkt dat je door werken kunt verdienen of bewerkstelligen, nou dan moet het zo. Maar naast de wet blijft de belofte aan Abraham van kracht, hetgeen zelfs tot uitdrukking komt in het verschijnsel dat de besnijdenis inderdaad onder de wet wordt voorgeschreven. Hoe dan ook, de besnijdenis is een beeld van het verbond met Abraham, van het eeuwige verbond met Abraham, met betrekking in de eerste plaats tot zijn vruchtbaarheid en met betrekking tot het leven dat door hem of in hem zou worden verwekt. Het kan trouwens niet missen, want daarna vragen wij wat Abraham eigenlijk geloofde. Want er staat toch, Abraham geloofde God en het werd hem toch gerekend tot gerechtigheid. In hoofdstuk 15 al hoor, waar diezelfde beloften gedaan werden. Hè. En dan vragen we, maar wat geloofde Abraham dan? En dan lezen wij in Romeinen 4 dat Abraham geloofde dat God nieuw leven zou voortbrengen. Uitgebreid. En dat hij daar stellig van overtuigd was en geloofde in al wat God gesproken had. Daar stelde hij zijn vertrouwen op. En dat is dus geloof in eeuwig leven. En dat is wat inderdaad besnijdenis uitdrukt. Definitieve verwijdering van de vooruit was het idee. Dat die besnijdenis trouwens wordt toegepast na 7 dagen... En dus op de 8e dag staat hier ook in Genesis 17 vers 12. Een zoontje dan van 8 dagen zal u besneden worden. En daarna in hoofdstuk 21, wanneer Isaac geboren is, staat daar in Genesis 21 vers 4 net zo goed. Abraham besneed zijn zoon Isaac zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. Na 7 dagen en op de 8e dag. Later onder de wet wordt het ook geregeld, onder andere in Leviticus 12. Maar daar ga ik nu maar niet op in. En zelfs werd deze besnijdenis toegepast op de Heer Jezus zelf. Want toen hij 8 dagen oud was, werd ook hij besneden. De besnijdenis van Jezus. Ook allemaal vermeld meteen in Lucas hoofdstuk 2. Niet als teken van de wet, maar als teken van dat de beloften Gods zouden vervuld worden en dat eeuwig leven zouden tot stand gebracht worden. En natuurlijk in het bijzonder door Jezus zelf, die dus ook besneden werd, lijkt mij voor de hand liggend. Hetzelfde geldt trouwens voor de toepassing van de doop. Daar heb ik vele grote problemen mee. Waarom moest de Heer Jezus gedoopt worden? Punt 1, het moest niet, want dat staat nergens, dacht ik. Punt 2, waarom hij gedoopt moest worden? Omdat de doop hetzelfde uitbeeldt als besnijdenis. Namelijk dood en opstanding, wedergeboorte. Men sterft als het ware. Men daalt neer in den afgrond. Hopelijk niet al te diep, maar vooruit. Maar dat is wat het voorstelt. En men reist daaruit op. Verrijzen is uit het water, maar als een beeld van verrijzen is uit de dood, uiteraard. En wij laten ons dopen wanneer wij geloven dat we inderdaad met Christus gestorven en begraven en opgewekt zijn. En de Heer Jezus liet zich dopen, uiteraard omdat hij geloofde dat hij weliswaar zou sterven, maar uit de dood zou opstaan, zelfs als eersteling. Daarom vind ik het altijd leuk om te lezen dat als de Heer Jezus gedoopt wordt, dan staat er heel laconiek: Jezus terstond opgeklommen zijnde uit het water, enzovoorts. En het woordje terstond vind ik het leukste. Geloven wij namelijk toch wel dat hij niet verdronken is, denk ik altijd. Nee, dat is een soort van humor dan. Maar hè, we geloven toch wel dat hij terstond opgeklommen is uit het water. Maar waarom staat dat er? Omdat hij inderdaad de eersteling zou zijn dergenen die ontslapen zijn. Hij zou direct opstaan. De meesten moeten nog lang wachten, toch? En wat de oud-testamentische gelovigen betreft, zelfs zij moeten aan de jongste dag. Voor Abraham toch een paar duizend jaar geweest en voor Adam nog langer. Toch? Lijkt me een duidelijke zaak. Maar van de Heer Jezus staat: terstond opgeklommen zijnde uit het water. En het zijn woorden die mij herinneren meteen aan de wijze waarop zijn opstanding beschreven wordt. Het kon niet vroeg genoeg zijn op die eerste dag der week. Als het al begon te lichten, begint het verhaal, weet u wel. Desmorgens vroeg, zo begint het verhaal. En zodra de eerste stralen van de zon verschenen en dus de volgende dag aanbrak, want die breekt nog altijd aan gewoon bij zonsopgang, zeker als het geen sabbat is. Zodra dus die dag aanbrak, stond hij op uit de dood en het kon niet vroeg genoeg wezen. Dat is zo, zit het nou eenmaal. Hij zou namelijk de eerste zijn, uitdrukkelijk, en daarmee eerst geboorterecht erven van een nieuwe schepping enzovoorts. En dus werd hij besneden en dus werd hij ook gedoopt. En maar doop laat ik nou weer liggen, weer terug. Dus werd hij besneden op de 8e dag, zo hoort het ook. Want de aardigheid is natuurlijk dat de 8 sowieso heel de Bijbel door staat voor een nieuwe schepping.
Ik heb er misschien niks mee te maken, maar waarom besneed Paulus
op Timotheus? De reden waarom Paulus Timotheus besneed was een heel eenvoudig, omdat hij er geen gezeur over wilde hebben. Nou zeg ik het even niet in de... in de Statenvertaling, maar wellicht helpt zo'n antwoord een keer, als ik het een keer zo zeg. Gewoon om er geen gezeur over te hebben. Precies zoals hij zei, dat hij was de Joden een Jood. Hij beschouwde zich niet als Jood, dat weet u toch, Paulus. Hè? Hij beschouwde zich als Romein. En dat was hij ook in zijn bediening, maar dat is weer een ander verhaal. Maar hij zei, ik was de Joden de Jood, en ik was de Griek en de Griek, en hij paste me aan. Nou, ik taat tenminste geen gezeur over. Mensen vallen altijd over wat iemand doet, hoe hij zich gedraagt, of hij zijn handen wel wast voor het eten en al dat soort dingen meer. En dus, hij zegt, daar wil ik geen gezeur over hebben. Waar dat namelijk voor God toch niks uitmaakt, totaal geen verschil uitmaakt, kan ik me rustig aanpassen. En omdat hij geen gezeur wilde hebben over Timotheus, die immers in Griek was en dus onbesneden, liet hij hem gewoon, of besneed hij hem. En dat zo, meer niet, want het was verder nergens voor nodig. Het was überhaupt niet nodig, maar het was alleen wat makkelijker. Want Joden zeggen, ja, het woord van God, je kunt met de Bijbel omgaan, het woord van God, dan moet je wel besneden zijn. Je kunt het woord van God spreken, je mag het woord voeren in de synagoge, maar dan moet je besneden zijn, want dan alleen word je erkend als Jood en mag je het woord voeren in de synagoge. En Paulus, die deed veel geraffineerder, die had heel zijn Jodendom volstrekt schade en drek geacht en opgegeven. Die was in de dienst van de Heer getreden als Romein. Want dat is niet algemeen bekend, maar daarom zeg ik het dus nu met nadruk, maar weer even tussendoor. Als Romein, maar voor de Joden bleef hij gewoon een Jood en kon hij dus gewoon het woord voeren in de synagoge. Zodat inderdaad een heiden, een Romein, het evangelie kon prediken aan de Joden in de synagoge. Dat is toch knap geredeneerd. Hè? En omdat Timotheus geen belemmering zou zijn, werd Timotheus dus door de apostel Paulus ook besneden. Maar niet omdat het enig praktisch nut had. Zo ken ik inderdaad mensen die leven volledig volgens de Joodse wetten. Gewoon om geen problemen te hebben als ze Joden bezoeken om het evangelie te brengen. En daartoe onderhouden ze zelf de Sabbat. Niet omdat dat moet. Want voor de Heer hoeft dat niet. Dat staat ook gewoon in Romeinen 14, geloof ik. Hè? Daar staat dat alle dagen gelijk zijn voor de sterken. Nou, als ze dan toch gelijk zijn, kun je op elke dag doen wat je maar wil. En als je een bepaalde dag aan de Heer wil wijden, kun je dat rustig doen. Welke dag dan ook. En als het een probleem is, nou, dan onderhoud je toch gewoon de Sabbat. Ben je van dat probleem af? En als je naar Joodse normen onrein bent en dus niet mag meeeten, nou goed, dan hou je toch voortaan aan de Joodse wetten. En dan ben je altijd kosher en hoor je erbij. Is dat geen probleem? Dat hoeft niet. Het is niet tweeslachtig, dat zit tussen je oortjes. Dat is hoe je er tegenaan kijkt. Nee, dat heeft met voetballen niks te maken, broeder. Nee. Maar dat is hoe je er tegenaan kijkt. Maar de Bijbel zegt dat ook. Die zegt gewoon dat het een kwestie is van het hart, van denken. De Bijbel zegt, niets is onrein. En als je denkt dat iets onrein is, dan is dat wel zo. Maar dan komt het omdat je het denkt. Dat maakt het voor jou onrein. En heeft een uitwerking op je geweten, op je denken, op je hart. En dus op je gedragingen. Enzovoorts. Maar Romeinen 14 zegt, de een acht de ene dag boven de ander acht alle dagen. Dat maakt niks uit. Er is geen verschil. En in Christus heeft nog besnijdenis, nog voorhuid enige kracht. Dat wil zeggen dat het voor God toch niks uitmaakt of wij besneden zijn of niet. En als het nou voor de mensen wel wat uitmaakt, dan valt het te overwegen om daaraan tegemoet te komen. Ik zou het niet te snel doen, overigens. Dat is weer een ander verhaal. Want als je je daarna weer aan de heidenen moet aanpassen, wordt het lastig. Dan moet je je weer een voorhuid laten aantrekken, staat in de Bijbel. Die schijn je ergens te kunnen kopen, broeder. Ja, dat weet ik ook niet, maar een confectie. Nou, laat maar zitten. Een raar verhaal. Maar dat staat wel in de Bijbel in 1 Korinthe 7. Daar staat, wie je bent, maakt niet uit, breng er geen veranderingen aan, want het is voor de Heer absoluut niet nodig. Als je niet besneden bent, laat je niet besnijden. Ben je besneden en denk je dat het niet meer moet, laat je geen voorhuid aantrekken. Want zo heet het dan. Maar dat betekent, voor God maakt het niks uit. En als het voor mensen wel wat uitmaakt, dan is het overwegen om je daaraan aan te passen. Dat zei Paulus trouwens ook. Maar niet met betrekking tot de Joodse gebruiken, maar met betrekking tot de Griekse gebruiken. Hij zei, vlees is weliswaar naar Joodse begrippen onrein, vlees van de heidenen, omdat het niet ritueel geslacht is. En bovendien, omdat het aan de afgoden geofferd is. Niettemin zegt hij, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. Je moet er niet naar vragen, het hoort niet in je denken te zitten, dan maakt het niks uit. Kun je het gewoon eten, de Heer ervoor danken en dat is het dan. Hij zegt, maar als ik daarna problemen krijg omdat mijn broeder die anders denkt, nog anders denkt, want de bedoeling is dat hij het ook leert. Maar als een broeder die zeg maar zover niet is en nog een geweten heeft des afgods tot nog toe enzovoort, mij ziet eten enzovoort, en zegt dan zal ik in der eeuwigheid geen vlees meer eten. Want het is niet verplicht. En daar kun je dus aan aanpassen. Vooropgesteld dat het geen principiële zaak is, dat het geen enkele religieuze, fundamentele of dogmatische betekenis heeft, maar als het alleen is vanwege de praktijk. Kan dat? Nou, ik zal nog een heel ander voorbeeld geven. Ik ken mensen die zeggen dat aangezien in de Bijbel iets als een kerk waar je lid van kunt worden niet bestaat, zou een gelovige dus niet lid mogen zijn van welk kerkgenootschap dan ook. En dus begon met een eigen genootschap waar je dan niet lid van kon worden, maar waar je wel ingeschreven kon worden op de verjaardagskalender. Want ze moeten toch je adres hebben. En ze willen toch weten wie erbij hoort of niet. Want je kan niet iedereen zomaar in je gemeente toelaten natuurlijk. Dus kijk, dat is tweeslachtig, broeder. Zoiets. Maar dat even te zeggen. Maar ik stem er van harte mee in dat het niet de bedoeling is dat een gelovige lid zou worden van wat voor kerkgenootschap dan ook. Maar het punt is gewoon, die dingen komen in de Bijbel niet voor. Het maakt dus helemaal niks uit. En waarom zou je er dus niet lid van kunnen zijn? Het hangt er echter vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Als je denkt dat de Heer het van je vraagt en dat het van de Heer moet, zit je volledig mis. Want dat is niet zo. Als je denkt dat de Heer belang heeft bij enig kerkgenootschap of hoe het maar heten mag of wat dan ook, dan zit er iets grondig mis in je denken. Zul je moeten leren dat het niet zo is. En wellicht is dan het beste dan toch maar meteen te bedanken als lid. Waarom dat bedanken heet, weet ik niet, maar vooruit. Opzeggen heet zoiets. Dat is de vriendelijke term, kennelijk. Maar aan de andere kant, ik kom van de andere kant en ik denk, ja, als het in de Bijbel niet voorkomt, als het niet bestaat, als het voor God geen betekenis heeft, als het toch niet uitmaakt, dan kun je er ook lid van worden. Als dat praktisch is, zou ik maar zeggen, als het een praktisch doel dient, nou, waarom dan niet? Dat meen ik ook, hoor. Vraag me niet van welke dan. Dan gaat hij niet meer onder omstandigheden. Toch? Wat maakt het als het voor God dan toch niet uitmaakt? Dat voor God geen betekenis heeft. Dat wil niet zeggen dat je dat niet moet doen. Dat wil zeggen dat je het dan ook rustig wel kan doen. Op grond van precies hetzelfde argument. En zo is het met de besnijdenis. Als het voor God geen betekenis heeft. En dat staat zwart op wit in de Bijbel. Dan maakt het niet uit of je laat besnijden of niet. En daarna kun je altijd nog kiezen om het wel of niet te doen op grond van praktische motieven. Maar dat zijn geen principiële zaken, zal ik maar zeggen. Het is echt niet zo moeilijk. Het heeft alles van doen met hoe wij er tegenaan kijken. Daar gaat het maar om. Hoe we het zien. Nou goed, en dus, het zit namelijk in ons hart. Het is daarom ook niet voor niks dat wij zalig worden op grond van wat in ons hart is. Daar gaat het om. En dat zou veranderd moeten worden. Er moet een vernieuwing van denken zijn. Er moet een onderwerping zijn aan het woord van God. En dus is wat in ons hart is, wat in onze gedachten is, inderdaad doorslaggevend. Daar gaat het om. Nou goed, bovendien, ik heb nog nergens in de Bijbel gelezen, dan kom ik terug bij het thema. Ik heb nog nergens in de Bijbel gelezen dat de Heer Israël verwijt dat het niet besneden was. Ook niet in Jozua 5. Het was niet besneden, maar verder niks. En ook later niet. Wat ik wel lees, is dat de Heer hen verwijt dat zij dat teken der besnijdenis niet begrijpen en ook niet echt toepassen. En om u te laten zien wat dat echt is, blader ik even door naar nog steeds de wet Deuteronomium. Nog steeds Mozes dus. Uit dezelfde tijd van de uittocht uit Egypte, doortocht door de woestijn enzovoorts. Daar lezen wij in Deuteronomium, hoofdstuk 10, meen ik. Hoofdstuk 10 van, en dan vers 14. Ziet des Heeren uw Gods is de hemel en de hemelen, hemel der hemelen, de aarde en al wat daarin is. Het is allemaal van hem. Alleen heeft de Heer lust gehad aan uw vaderen om die lief te hebben en heeft hun zaad na hen, u lieden namelijk, uit al de volken verkoren gelijk het in deze dagen is. Zo van, God is God der hemel en der aarde en der alle volken, maar dit ene volk heeft God speciaal uitverkoren. Dat lijkt me duidelijk, hè? Om hem te dienen, uiteraard. Als priesterlijk en eventueel koninklijk volk. Maar dan staat er meteen, vers 16... Besnijd dan de voorhuid uw harten. En vraag nou niet aan je dokter of je biologieleraar... heeft het hart ook een voorhuid, want dat is niet zo. Dat kan dus niet. Er hoeft ook inderdaad niet een stukje van het hart weggesneden te worden. Maar wat er wel weg moet gesneden worden... maar nou bedoel ik het overdrachtelijk... is de bedekking over het hart. De bedekking die daar overheen ligt. Want zolang de voorhuid is wat die is... voorhuid namelijk... en dus bedekking... kan er geen nieuw leven voortgebracht worden. En zolang er een bedekking ligt over het hart... wordt er geen nieuw leven voortgebracht. Hebben jullie het nog? En dus zal de bedekking van het hart weg moeten genomen worden. En omdat de besnijdenis onder andere daar een beeld van is... wordt het dus zo geformuleerd. Besnijd dan de voorhuid uw harten. En mocht dat nog niet duidelijk zijn... Wel nu, dan staat er nog een andere term, met een lichaamsdeel trouwens. Verhard uw nek niet meer. Ze hadden van die stijve nekken. Hoogmoedig. En de bedoeling was dat ze weliswaar gesteld worden boven alle volkeren. Maar dat ze in die positie terechtkomen opdat zij de Heer zouden dienen. En ze zouden dus buigen, het hoofd buigen. Ze zouden buigen voor de Heer. Maar u weet, dit volk is een hardnekkig volk. Aangehaald tot in de profeten aan toe. Maar het komt op hetzelfde neer. Men zou zich aan het woord Gods onderwerpen, uitgebeeld in het buigen van de nek. En, of men zou het hart openstellen voor het woord Gods. Dat in hun zachte gemoed zou geschreven worden. Maar er moet wel eerst de bedekking weg. Maar dat doen ze niet, ze laten de bedekking eroverheen. Niettemin zegt de Heer, besnijd dan de voorhuid uw harten en neem dus die bedekking weg, enzovoorts. Word eens eerlijk, stel je hart open voor het woord Gods. En de woorden van die strekking lezen natuurlijk tot in het Nieuwe Testament aan toe. En dit vers beschouw ik als eigenlijk het mooiste vers dat de verklaring geeft van wat de besnijdenis is. Al wat bedekt zou moeten worden weggenomen. En het betreft uiteindelijk onze hele oude natuur, maar in het bijzonder ons eigen menselijk denken en daarmee zeker de wet. Nou, hoe het ook zij, we hebben deze uitspraak hier in de wet. We hebben hem, zoals het hoort, ook een keer in de profeten. Dat is in Jeremia 4. Waar notabene staat in vers 1 van Jeremia 4. Zo gij u bekeren zult, Israël, spreekt de Heere, bekeer u tot mij. En zo gij uw verfoeiselen van mijn aangezicht zult wegdoen. Heb je dat? Ze zouden wat wegdoen. Zo gij uw verfoeiselen van mijn aangezicht zult wegdoen. Zo zwerf niet om, maar zweer, zo waarachtig als de Heer leeft, in waarheid, in recht en in gerechtigheid, zo zullen zich de heidenen in hem zegenen en zich in hem beroemen. Want zo zegt de Heer tot de mannen van Juda en tot Jeruzalem, braakt u lieden een braakland, dat wil zeggen, laat het land nu eens braak liggen, dat wil zeggen, hou nou eens op met werken, en dus die wet der werken, in ieder geval hou op met eigen werken, want u weet wat het is, een braakland, hè? Een land wat niet bebouwd wordt. Men zou eens moeten ophouden. Braakt jullie een braakland en zaait niet onder de doornen? Precies zoals ik het nu zeg. Er komen toch alleen maar doornen uit de aarde op. Doornen en distelen, een beeld van zonde in het algemeen en doornen zijn een beeld van wet in het bijzonder. Want u weet wat de bekroning der wet, waar de bekroning der wet op uitkwam. De vervulling van de wet, het hoogtepunt van de wet en daarmee ook de vervulling en einde. De wet als een climax voor de ineenstorting dus. Een doornenkroon van de Heer Jezus die kwam om degenen die onder de wet waren te verlossen. Het is een uitbeelding van hoe de wet vervuld werd hoor. Want de heerschappij van de wet leidt tot de dood. En een doornenkroon, dat is heerschappij van de wet, leidt tot de dood. En de aarde brengt alleen maar doornen voort en distelen. Dat wil zeggen, het is allemaal wet en zonde. En de Heer zegt, dat kun je beter niet meer. Laat het dan maar gerust braak liggen, want het brengt toch niks op. Al die werken hebben geen zin. Wat je er ook in zaait, komen toch doornen en distelen uit. In de praktijk. Later leren wij dat de duivel daar ook verzorgt in het bijzonder. U weet wel, men zaait tarwe, maar in de praktijk onkruid. Toch? Of men werpt zaad, maar het wordt verstikt door doornen en distelen. Hetzelfde verhaal, maar hier vind je het ook. Dus, braakt jullie een braakland, zaait niet onder de doornen. Besnijdt u den heren en doet weg de voorhuiden uw harten. Dat is precies Deuteronomium 10, vers 16. Men zou de bedekking weg moeten nemen, maar het heet voorhuid. Omdat Israëlieten geacht worden bekend te zijn met het beeld. Uiteraard, het teken der besnijdenis. Besnijdt u de Heer en doet weg de voorhuiden uw harten en mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem, opdat mijn grimmigheid niet uitvaar als een vuur en branden enzovoorts. Ga er maar niet verder op in, maar deze twee teksten lijken mij meer dan voldoende, één uit de wet en één uit de profeten, om inderdaad het teken van de besnijdenis te verklaren. Voorhuid is namelijk een bedekking die zou moeten worden weggenomen en in de praktijk slaat het uiteindelijk gewoon op wedergeboorte. Waardoor men verlost wordt van het vlees, van de oude schepping, van de wet, van een zondige natuur enzovoorts. En waarbij men inderdaad zich onderwerpt aan het woord Gods en zijn hart daarvoor openstelt. Zonder bedekking. De laatste variant die ik dan nu nog even noem voor de pauze is die van 2 Korinthe 3. Wij hebben verworpen de schandelijke bedekselen. Wij, nou dat is 4 trouwens, 2 Korinthe 4, de eerste verse, maar 2 Korinthe 3. Wij doen niet gelijk Mozes en hebben een bedekking over het gelaat. Of wij zijn niet als de Joden, staat er allemaal, wij zijn niet als de Joden en hebben een bedekking over de Bijbel gelegd. Staat daar ook, met iets andere woorden, maar dat staat er. Die bedekking is weg, want wij met ongedekte aangezichten de Heere, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelende, met geopende harten daarvoor, wij worden veranderd naar zijn beeld. En zolang de bedekking er is, ontvangen we geen heerlijkheid. En zullen wij dus ook niet naar zijn beeld veranderd worden. Dat is het idee. En daarom moest de wet eerst verdwijnen, dat is een van de redenen. Daarom moest de wet eerst verdwijnen. De wet functioneerde in de praktijk als bedekking en moest weggenomen worden, opdat men de Heer zou kennen aangezicht van aangezicht. Kortom, opdat bevruchting zou plaatsvinden, zonder bedekking, zonder voorhuid enzovoorts. Opdat bevruchting zou plaatsvinden, dat gaat altijd zonder bedekking. Sorry, maar voor sommigen moet je dat altijd uitleggen. Maar dat gaat zonder bedekking. Die moet eerst weg, dan vindt bevruchting plaats. Dan namelijk komt nieuw leven tot stand. Dat in de praktijk niet zo'n eervolle zaak is, dat weet ik ook, dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat het wel zo moet, is de enige manier namelijk. Nou goed. Dan laten we het maar bij, want we gaan eerst pauzeren. Nadat wij gelezen hebben in het Oude Testament over de besnijdenis des harten, komen wij min of meer vanzelf terecht in Romeinen. De brief aan de Romeinen, zoals die heet. Namelijk aan het eind van hoofdstuk 2, onder het kopje de Joden en de besnijdenis. En daar is het apostel uiteen dat die besnijdenis geen enkel praktisch nut heeft. En in dat verband zegt hij in vers 28... Want die is niet een Jood die het in het openbaar is. Dan heb je die vreemde uitdrukking. Maar zo heet dat. Besnijdenis in het openbaar. Die is niet een Jood die het in het openbaar is. Die is niet besneden die in het openbaar in het vlees besneden is. Want dat is ongeveer wat er dan staat. Niet gewoon de letterlijke besnijdenis. Vers 29. Maar die is pas echt een Jood. En behoort tot het volk Gods. Die het in het verborgen is. Namelijk die in het verborgene besneden is. En besneden is dus die je niet kunt zien. Namelijk, er staat en, maar het is een mooi voorbeeld van dat het woordje en dikwijls namelijk betekent. Namelijk de besnedenis des harten. Ontleend uiteraard aan zowel Jeremia 4 vers 4 als Deuteronomie 10 vers 16. Besnijdenis des harten in de geest. Dat wil zeggen, een geestelijke besnijdenis. Niet een letterlijke, of niet een letterlijke. En dan, die is een Jood, wiens lof niet is uit de mensen, maar uit God. Want daar gaat het om. En om van God lof te ontvangen, hoeft men niet in het openbaar, zoals het heet, of naar het vlees besneden te zijn, maar daartoe moet men naar het hart besneden zijn. Dat is het idee en daar is de besnijdenis feitelijk een uitdrukking van, maar ook hier een verwijzing naar besnijdenis des harten. Daar gaat het om. En waar de Jood zich beroemt, of zich beroept wellicht, op de besnijdenis, zegt de apostel Paulus, nou dat kun je rustig vergeten, want dat heeft voor God geen waarde. Als je van God lof wil hebben, dan moet je besneden zijn aan het hart, om zo te zeggen. Moet je deel hebben aan een geestelijke besnijdenis. Binnen datzelfde kader zegt dezelfde apostel in Filippenzen, hoofdstuk 3. Daar doet hij het heel grof namelijk. Daar waarschuwt hij namelijk de gelovigen. En zegt, wacht u voor de honden. Want dat is eigenlijk wat het betekent. Filippenzen 3 vers 2. Ziet op de honden. Dat wil zeggen, dat is een waarschuwing voor de honden. Gewoon wacht u voor de honden. Zo heet zoiets in het Nederlands. Nog steeds. En nog een keer. Ziet op de kwade arbeiders. Dat zijn degenen die het verkeerde werk doen. Want in Filippenzen gaat het immers om dienstbaarheid, om het dienen van de Heer, om nederigheid, om onderwerping aan Hem. En tegelijkertijd heeft hij het over dat al die dingen van het vlees, inclusief de wet en zeker alles wat tot het judaïsme behoort, dat dat voor God geen waarde heeft. En Paulus zegt, ik heb het schade en drek geacht. Paulus heeft helemaal afgerekend met zijn Jood zijn. Althans, met zijn Jood zijn naar het vlees. En dus, wat overbleef was, hij was naar het vlees een Romein. En daar beroept hij zich wel op, bij gelegenheid. Dat weet u toch, u kent de geschiedenis toch? Nou, in elk geval, hij waarschuwt hier voor de honden, dat is natuurlijk beeldspraak. Maar daarna zegt hij, wacht u voor de kwade arbeiders. En daarna wacht u op of wacht u voor de versnijding. Het is drie keer, pas op voor. Pas op voor de honden, pas op voor de kwade arbeiders, pas op voor de versnijding. De makkelijkste manier om het te lezen is dat die drie zinnen precies hetzelfde zeggen. Veel verschil kan er trouwens niet wezen. Waar waarschuwt hij ons voor? Voor de versnijding. De vertalers hebben in dit geval hun werk zeer goed gedaan. Wacht u voor de versnijding en dan meteen, want wij zijn de besnijding. Hij had ook kunnen zeggen, wacht u voor de besnijding, want wij zijn de besnijding. Dat is net zoiets als, wacht u voor de Joden die dat in het openbaar in het vlees zijn, want wij zijn dat, naar de geest. Wacht u voor het natuurlijke Israël, want wij zijn Israël. Dat had ook gekund. Staat hier niet, staat weer ergens anders. Kom ik misschien nog op, dat staat in Galaten 6 namelijk. Maar hier staat, wacht u voor, of pas op voor, de versnijding, want wij zijn de besnijding. een dubbele tegenstelling dan. Maar het idee is dat het woord versnijding wel degelijk staat voor de besnijding. Maar u weet hoe dat zit met het voorvoegsel ver. In vele gevallen, in ieder geval ook hier, betekent het dat er iets misgegaan is. Dat hoeft niet noodzakelijk trouwens, maar in veel gevallen is dat nou eenmaal zo. Besnijding is goed, versnijding, ja, dan heb je versneden. Moet er niet aan denken, maar dat is een ander verhaal. Hè? Nou, er is in ieder geval iets helemaal misgegaan. Dit is het beeld wat Paulus naar voren brengt. Ik kan het ook niet helpen. In het Jodendom, hè. In het Jodendom. Ik moet er gewoon niet aan beginnen, want ik weet nooit hoe ik het netjes moet vertellen. In het Jodendom. De besnijdenis, dat is geen punt. Men moet de voorhuid wegsnijden. Maar men is bang dat men te veel wegsnijdt en dat is zeer gevaarlijk, laat ik dat zeggen. Dat weten zij ook. Nou, dat is waar het om gaat. Bij gelegenheid kan het wezen dat er abusievelijk wat meer weggesneden wordt dan alleen de voorhuid. En de gedachte, het hoeft niet noodzakelijk, maar de gedachte is dat men dan altijd onvruchtbaar is. En het gekke is, de besnijdenis drukt juist uit dat men vruchtbaar gemaakt wordt, eigenlijk. Nee, daarom treffen de Joden bij de besnijdenis maatregelen dat zo goed als niet kan gebeuren. Zo zit het eigenlijk. Maar het speelt dus een rol. Men leest het boek van Rabijn de Vries, Joodse riten en symbolen. Dan wordt het, meen ik weet het nooit zeker waar ik het gelezen heb, maar ik meen daarin, dan wordt het uitgebreid beschreven hoe dat dan gaat. Er wordt uitgebreid gezegd hoe belangrijk het is dat er niks misgaat, want het gaat zo makkelijk mis. Nou goed, Paulus zegt, het gaat altijd mis. Zegt hij hier. Want wat hij normaal gewoon ook noemt de besnijding of de besnijdenis, als aanduiding van het Joodse volk, noemt hij in dit geval de versnijding. Hij zegt, het is mis, ze zijn helemaal niet meer vruchtbaar. Ze kunnen helemaal geen leven meer ontvangen of voortbrengen. Hebben jullie dat nog? Het mes is uitgeschoten, zo zit het eigenlijk. Het mist zijn doel, het is helemaal verkeerd gegaan. En daarna zegt hij, wacht u daarvoor, want het is volledig mis met het Jodendom. En daarna zegt hij, want wij zijn de besnijding. Wie zijn wij? Wij zijn degene die God in de geest. U weet wel, geestelijk besnijdenis, uit Rome 1 en 2. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen. Wat wordt er ook alweer openbaar gemaakt met de besnijdenis? Nieuwe schepping. Maar je kunt ook gewoon zeggen Christus Jezus, hoor. In ieder geval staat het hier en hoef ik het verder niet uit te leggen. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Het geeft meteen weer verklaard dat de voorhuid dus een beeld is van het vlees. En daarna zegt Paulus hoe dat met zijn besnijdenis zit. Dat is heel leuk. Wat is er bij hem dan weggenomen? Wat is er bij hem verdwenen? Waardoor het geen versnijding, maar een gewone besnijding is. In geestelijke zin. Wel, zegt hij, wel, ik kan in het vlees betrouwen van nature. Meer dan menig ander. Want ik ben, punt 1 natuurlijk, besneden ten achtste dagen. Vers 5, zo hoorde toch? Besneden, daar is niks meer mis. Uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet van Fariseeën, naar de ijver vervolgen der gemeente. Hetgeen positief is voor het Jodendom, uiteraard. Daar staat het niet tussen. Wij beoordelen het niet positief, maar je moet het zien vanuit Jodendom. Naar vleeselijke maatstaven, vervolgen van de gemeente. En dan naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijn de onberispelijk. Ik kom aan 7 punten, zo hoort het ook. En rechtvaardigheid naar de wet, naar die rechtvaardigheid onberispelijk, is ook in evangelische kring tegenwoordig een aanbeveling, hoor. Toch? En wat zegt hij ervan? Het was gewin, maar om Christus wil, dat vooral niet vergeten, heb ik het schade geacht. Dus niet objectief, dat is relatief. Dat wil zeggen, ter wille van Christus heb ik het schade en drek geacht. In vergelijking met Christus en daarmee het nieuwe verbond en nieuwe schepping enzovoorts, was dit schade en drek en ik heb het weggedaan. Maar als je het in het verband leest, betekent het gewoon dat hij zegt, besnijdenis houdt in dat je verlost wordt van al die dingen die je naar het vlees meent meegekregen te hebben. En vooral zijn dat Joodse zaken. En daar moet je vanaf. Dat staat hier. Want als we nou vragen, wat heeft hij dan schade en drek geacht? Je leest die 7 punten. Dat zijn toch alle 7 punten, zonder enige uitzondering, aspecten van het Jodendom? Niks anders dan dat. Het zijn Jood zijn. En alles wat er maar wezen, wat er maar bij hoort. En hij zegt, besnijdenis houdt in, de voorruit wordt weggenomen. Ja, dat je verlost wordt van alles wat Joods is. En daarna zeg ik toch maar even tussendoor, dat de apostel deze brief schreef als Romeins staatsburger in zijn Romeinse gevangenis in Rome, waar hij nooit gezeten zou hebben als hij geen Romeins staatsburger zou geweest zijn. Die heb je toch, hè? De Romein. Trouwens, als hij Jood was, zou hij Saulus geheten hebben. Maar zijn Romein heet Paulus. Tot aan zijn eerste zendingsreis heette hij Saulus, maar toen hij in dienst trad van de Heer, officieel, zijn arbeid begon, was hij niet meer een Jood, was hij Romein, onder de naam Paulus. Zoek het maar eens na, zeg hem het opzet, zodat als ik het een andere keer vertel, hoor u het ook niet voor het eerst. Maar dat is waar het over gaat. Juist dat Jodendom moest hij vanaf, zoals gezegd. Vooruit is een beeld van het vlees en men is Jood naar het vlees. Vooruit is een beeld van de wet die als bedekking fungeert feitelijk van de geestelijke dingen. En inderdaad, daar moet men vanaf enzovoorts. Nou goed, wij zijn de besnijding die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. En dat is vruchtbaar. Dat brengt leven. Want de genade geeft Gods is dit leven in de praktijk wel te verstaan. En voor het praktische leven van de gelovigen is het inderdaad nodig dat het oude weg is of weggenomen wordt. Of met de omweg weer, of met de terugweg weer, moet ik dan zeggen, via Jozua 5... Als men het beloofde land in bezit wil nemen. Als men werkelijk als christen door het leven wil gaan. Als men zijn voeten wil zetten daar waar de Heer beloofd heeft, zal ik maar zeggen. Om de erfenis te ontvangen enzovoorts. Moet men besneden worden eerst. Dat wil zeggen, daar moet eerst al het oude worden weggedaan. Ik heb het nu niet over de theorie van, we moeten wedergeboren worden. Natuurlijk is dat zo. Ik heb het nu over de praktische omstandigheid van de gelovigen. Dat hij geacht wordt niet te wandelen naar het vlees. En zeker dus ook niet naar de wet. Maar in tegendeel, hij zou inderdaad dat vlees moeten afleggen. Dat is ook wat wij steeds lezen. En ik sla maar even 2-3 bladzijden om. Dan ben ik terecht in Colossens hoofdstuk 2. Waar zou zonder meer gezegd zijn dat wij als gelovigen en als gemeente in Christus volmaakt zijn. Dat is van belang, omdat als we dat niet weten, niet geloven en niet begrijpen, dan hebben we ongetwijfeld het idee dat wij niet volmaakt zijn en dus ons best moeten doen om dat te worden. Nou zit daar een kern van waarheid in, maar die wordt besproken in Filippenzen en staat in verband met ons praktische leven. Maar het punt is dat hier in Colossenzen over onze positie als zodanig gesproken wordt en niet over onze toestand in de praktijk, maar over onze positie als zodanig. En daarin staat dan dat waar wij in Christus zijn, en het is zo, wij zijn in Christus, op grond van geloof en wedergeboorte dus, waar we in Christus zijn, zijn wij volmaakt. En de bedoeling is vervolgens, maar dat is Filippenzen, dat wij dan ook volmaakt zouden wandelen. Of dat er tot uitdrukking zou komen in ons leven. U weet wel, gij zijt heilig, wandel dan ook heilig. Enzovoorts. Gij zijt verlost, wandel dan ook als verlosten. Je bent een kind van God, wandel dan ook als kind van God. Enzovoorts. Maar hier gaat het om, wij zijn volmaakt. En daar staat dan in vers 9 dan in het bijzonder van Colossense 2. Want in hem, in Christus, woont al de volheid, volmaaktheid dus feitelijk, woont al de volheid, heel de volheid der Godheid, namelijk in zijn lichaam. Zijn lichaam. Lichamelijk staat er dan. En dat lichaam wat daar genoemd wordt, is wel degelijk de gemeente waarvan wij leden zijn. Als dat niet zo is namelijk, dan begrijpen wij het volgende vers niet en raken we hier ter plekke de draad kwijt. Er staat in hem woont al de volheid van Godheid. Lichamelijk, en het woord lichamelijk staat helemaal aan het eind van het vers. Want het is de inleiding uit het volgende vers, namelijk en gij, want gij zijt zijn lichaam. En gij, had ook kunnen zijn, dus gij zijt, of namelijk gij zijt, in hem volmaakt. Die het hoofd is van alle overheid en macht, namelijk die geplaatst is boven elke overheid en macht, zoals het ook in Efeze 1 bijvoorbeeld staat. Wij zijn volmaakt. In Christus. Want, vers 11, in Christus zijn wij besneden. In welke gij ook besneden zijt. Ja, niet letterlijk. Wij zijn besneden, maar met de besnedenis des harten. Die we kennen uit inmiddels drie schriftplaatsen zeker. Wij zijn besneden met een besnedenis die zonder handen geschiedt. En die bestaat uit de uittrekking, niet van de voorhuid, maar de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses. Ik geloof dat er alleen maar staat lichaam des vleeses, maar dat maakt me nou niet uit hoe het precies staat. Het gaat er maar om dat het vlees inderdaad, die oude mens, inderdaad voor God geen rol van enige betekenis speelt. Het is weggedaan en daarom zijn we volmaakt. En het wegnemen van de voorhuid, in het geval van de besnijdenis, is daar de uitdrukking van. En dus, gij zij besneden met een besnijdenis die zonder handen geschiet in de uittrekking van het lichaam zonder des vleeses. En namelijk door de besnijdenis van Christus. Nou, niet door de besnijdenis van Jezus, die besneden werd op de achtste dag na zijn geboorte. Maar door de besnijdenis van Christus. Dat is leuk, want de gedachte is dus dat de besnijdenis als zodanig de uitbeelding is van het wegnemen van de oude mens. Dat is de term die twee versen verder dan gebruikt wordt. Maar dat is zo omdat het in de eerste plaats verwijst naar de dood van de Heer Jezus. Die kwam in gelijkheid des zondige vleeses om ons van het vlees te verlossen. Dat is eigenlijk het idee. Maar er staat, wij zijn besneden door de besnijdenis van Christus, want wij zijn immers in Christus, wij zijn zijn lichaam. Als hij besneden is, zijn wij dat ook. De vraag is hij besneden? Het antwoord is ja. Dan is weer de vraag, hoezo, wat is dat dan? En dan staat er nou, door zijn dood en opstanding. Dat is de besnijdenis van Christus. En voor het gemak zeg ik dan, de besnijdenis van Jezus was gewoon zijn besnijdenis op de achtste dag. Maar de besnijdenis van Christus, dat is zijn dood en opstanding. Het een is een beeld van het ander. Net zo goed als dat de Heer zei, ik moet met een doop gedoopt worden enzovoorts. En dat weten wij ook, dat sloeg op zijn dood en opstanding. Precies dezelfde manier. De betekenis van doop en besnijdenis is gelijk. Nou goed, en dan staat er dan ook, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. De gedachte is namelijk dat wij geloven in de werken, in de werking, maar kan ook gewoon zijn in de werken Gods. En dat is nou net wat besnijdenis is. Besnijdenis houdt in dat het vlees wordt weggedaan en de werken van het vlees ook. Dat het vlees niks bijdraagt aan de zaligheid whatsoever. Hoe dan ook, op geen enkele manier. Integendeel, zaligheid komt tot stand door het werk Gods. Het werk Gods bestaat in de eerste plaats uit opstanding uit de dood, tot stand brengen van nieuw leven uit het oude. En daarmee zijn we gewoon terug in Genesis 17. Belofte Gods aan Abraham, zijn zaad, vele volken enzovoorts. Tot stand brengen van nieuw leven. Uit het oude wel te verstaan. En dat is wat hier ook feitelijk beschreven wordt. Wij vertrouwen niet op de werken van de mens. Wij geloven in de werking Gods. De werking Gods is de werking der sterkte zijner kracht die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt en gezet heeft aan zijn rechterhand ver boven alle overheid en macht. Dat is het parallelle schriftgedeelte in Efeze 1. En dat is wat besnijdenis uiteindelijk is. En dan nog een keer, vers 13. Hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de vooruit uw vlees, namelijk in het vlees, de oude mens, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Hij heeft dus het vlees weggenomen. En wat nog meer, staat er meteen, uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was. Tegen de Joden uiteraard. Want de gedachte is dat waar het vlees wordt weggenomen, wordt ook weggenomen dat wat op het vlees gelegd was. De wet des vleeses. De wet namelijk. De wet des vleeselijke gebods. En in beide gevallen gaat het inderdaad om een bedekking die inderdaad weggenomen is. Enzovoorts. En dan gaat het verder met vers 16, dat u dan niemand oordeelt in spijs of in drank of in een stuk des feestdags, maar daar hadden we het in het voorbijgaan al even over. Want inderdaad, wij zijn niet onder de wet der werken. Integendeel, dat is nou juist waarvan wij verlost zijn geworden. En dat is wat besnijdenis voorstelt. Nou goed. Waarna ik dan maar even terugblader naar in de eerste plaats 1 Korinthe 7. Ik heb nog 2 minuten, zie ik. 1 Korinthe 7. Ook maar even in het voorbijgaan. Waar dan staat, daar heb ik er straks wel even naar verwezen. In vers 17 staat dat zoals iemand is, zo zou hij blijven. En dan vers 18, is iemand besneden zijnde geroepen. Die laten zich geen vooruit aantrekken. Is iemand in de vooruit zijnde geroepen, die laten zich niet besnijden. Waarom niet? Wel, de besnijdenis is niets. En de vooruit is ook niks. Maakt geen verschil. Maakt echt niks uit. Wat uitmaakt is de onderhouding der geboden gods. Waarbij je moet begrijpen dat geboden gods niet noodzakelijk betekent 10 geboden of welke andere mosaïsche geboden dan ook. Het betekent het onderhouden van de onderwijzingen gods. De woorden gods namelijk. En in dit geval uiteraard uitdrukkelijk verwijzend niet naar het oude, maar naar het nieuwe verband. En dan, tot slot dan, Galaten 5 en Galaten 6. En terwijl u er naartoe bladert, zeg ik dan, u weet toch waar Galaten over gaat, hè? Kun je nooit vergeten, omdat de titel het zegt. Ga laten. Niet ga doen, ga laten. Betekent dat? Niet werken der wet. Het zijn ezelsbruggetjes, ja. En u weet, een ezel is een beeld van een gelovige, dus dat klopt precies, hè? Nou goed. Ga laten. Zeg dat we niet onder de wet zijn.